Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 139 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Ja, gij wiens wijsheid nimmer faalt, heeft mijn geboorte stond bepaald. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Het negende vers van Psalm 139. Gods woord bij de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, en lezen met elkaar vers 1 tot en met 20. Na de schriftlezing belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Wij luisteren naar Jeremia 31, vers 1 tot 20. We belijden ons geloof en zingen daarna Psalm 8, vers 4.
Terzelfde tijd, het spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging, om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden. O jonkvrouw Israëls, gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rijder spelenden. Gij zult weder wijngaardes planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de oelders op Efraïmse bergen zullen roepen. Maakt uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luider over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, loszing en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot de vader en Ephraim, mijn eerstgeborenen. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden. Die verre zijn, zegt hij, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. En hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. En hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot het zere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en de jonge schapen herinneren. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daar doen de jongelingen en de ouderen tezamen. Want ik zal hun liederen rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal in de ziel de priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Ephraim beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd. Ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaad uit mijn jeugd gedragen heb. Is niet Ephraim mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zeker zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, vindt u in Jeremia 31, het derde vers. Jeremia 31, vers 3, waar wij Gods woord als volgt lezen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Laten wij de Heer eerst bidden om zijn zegen en willen vanmiddag voorbeden doen voor de rouwdragende familie C. Cabaret Lauwersen, die aan het geopende graf hebben gestaan van een moeder en schoonmoeder, en de rouwdragende familie J. Cabaret Mudde, van wie een broer is overleden, een broer van zuster Cabaret. Laten wij bidden. Heren, laat het voor ons een wonder mogen zijn dat wij hier onder uw woord mogen verkeren of thuis mee mogen luisteren. Ja, dat wij nog mogen zijn in het heden der genade. Want wij vliegen daarheen, zegt uw woord. En voordat wij het weten, staan wij voor de rechterstoel van u. En Heer, hoe zal het dan wezen met onze kinderen, onze jongeren en ouderen van de gemeente? U weet dat, Heren. Maar wij zijn nog in de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En nog gaat u door als de ruiter op het witte paard, met een pijlkoker gevuld met pijlen die gedoopt zijn in het bloed van Christus, om zondaren te treffen in hun hart, zodat ze neergeveld worden op het slagveld van vrije genade. Wat is dat een wonder? En zoudt u dan vanavond ook hier door de gemeente willen gaan, o Heere, als het woord wordt verkondigd? Want u hebt het zelf willen gebruiken, Heren, tot hiertoe, door de dwaasheid de prediking zalig te maken die zullen gaan geloven. Heren, wilt u dat waarmaken, ook vanmiddag? U hebt het toch zelf beloofd. Het woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Mag dat ook vanmiddag zo zijn? Heren, u weet wie er nog onbekeerd is. Zoudt u dan willen trekken? Daar zullen wij vanavond vanmiddag van horen. Maar Heere, als u begint te trekken, is het zo onwederstandelijk. Wat is dat toch een wonder? Dat u zondaren gaat trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En dat u nog doorgaat met dat werk. Laat het tot moed mogen zijn, Heere, voor een onbekeerde zondaar in ons midden, die misschien wel denkt dat het nooit meer zal gebeuren. En tegen wie de duivel zegt, het is voor jou niet. Maar Heere, wilt u die stemmen doen zwijgen? En mag er vanavond dan eens een wonder gebeuren? Ja, Heere, want het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Er is ook rouw gekomen in het midden van de gemeente. En dan dragen wij allereerst de familie Cabaret Lauwersen aan u op. Heere, wat kunnen de dingen zo dicht bij elkaar liggen? Een huwelijk en het staan bij een graf. Heere, wilt u ze gedenken, als er zoveel in het hart van dat jonge stel doorgaat, en ook allen die hen lief en dierbaar zijn. Wilt u zich over hen ontfermen, Heere, wilt u ze maar vertroosten. Vanuit uw woord, leid ze toch, Heere, gedenk ze. Al is er troost gekomen, te weten dat moeder een goede ruil mocht maken, dan nog, Heere, het gemis. Wilt u ze maar helpen en gedenken. En dan dragen we ook de familie Cabaret Mudde aan u op. Daar is ook rouw gekomen. Het ligt zo dicht bij elkaar allemaal, Heren. Wilt u ze gedenken als ze een broer naar het graf moeten brengen? Dan wordt de bloedband gevoeld, Heren. Zie een gunst op hen van boven en wil ze ook in deze weg sterken. Ja, en dat deze wegen die u gaat, nu heel concreet, maar velen in ons midden hebben gestaan bij het graf van een geliefde, dat die dingen ook mede mogen werken ten goede. Wilt u daarvoor zorgen, Heren, en dat hebt u menigmaal willen doen, dat u ook de moeilijke dingen van het leven wilde gebruiken om een zondaar tot bekering te leiden. Mag dat ook zo zijn, Heren. Gedenk ons dan, wanneer wij verdriet en smart kennen. Heren, wij hebben vanmorgen ook gebeden voor zuster Molenaar Masbergen, maar hadden helemaal de verkeerde voor ons. Vergeef ons dat, Heren. En wil opnieuw voor haar bidden. Ze is een weduwe. Gedenk haar in uw gunst, Heren. En zoudt u wonderen willen doen, ook in de avond van haar leven. Wilt u uw woord maar openen voor haar hart en haar hart voor uw woord. U hebt toch ook bijzondere beloften weggelegd voor de weduwen, dat u voor hen wil zorgen, dat ze dat ook mag ondervinden. Heere, wees zo met allen die het moeilijk hebben in ons midden. Wij dragen onze gezinnen aan u op, onze vaders en moeders, die geroepen worden om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Heere, dat kan soms zo moeilijk zijn. Er kunnen dingen gebeuren in de gezinnen, Heere, waar we in het verleden niet op gerekend hadden, die dan toch gebeuren. Dat we soms niet weten hoe het verder moet, maar wilt u maar leiden. En dat we toch bij een geopend woord en met gevouwen handen ook gedurig bezig mogen zijn voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen. En Heere, er staan ook wat dat betreft rijke dingen in uw woord, dat zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw werk. Heere, wilt u dat ook waarmaken in het midden van deze gemeente, met de vele kinderen, de vele jongeren. Heere, woon en werk nog alstublieft onder hen. Gedenk ze toch in uw gunst. Gedenk degene, Heere, waar een kind verwacht wordt, wil alles wel maken. Maar ook diegenen die een kind moeten missen, die bij het open graf hebben gestaan van een geliefd kind, een kleinkind, een achterkleinkind. Gedenk degene die geen kinderen hebben, u weet ook, Heere, wat een stil verdriet dat dat geeft. Wilt u ze maar versterken? Wilt u ze maar leiden? Wilt u de ogen maar openen, Heere, dat u de Almachtige bent en als uw weg anders is, wilt u dan de stille gerustheid geven in het binnenste? En wilt u andere wegen openen, waar wij misschien geen wegen vinden en zien? U weet van al het stille verdriet wat er is in het midden van de gemeente, waar andere mensen niet van weten. Heere, zo dragen wij allen aan u op, die het dan moeilijk hebben, onder wat voor omstandigheden dan ook. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen in de kerk, maar op het hier in Nederland, maar over heel deze wereld. Wilt u nog het werk van de zendelingen en de evangelisten zegenen, ook het werk wat onder de Joden mag gebeuren. Heere, geef dat ze de Christus der Schriften mogen gaan ontdekken. Wilt u daarvoor instaan, Heere, gedenk nog aan uw woord, dat de onvervulde beloften ook in uw woord liggen voor het volk Israël. Heere, wilt u dan alles wat aangewend wordt om het evangelie onder de Joden te verkondigen, wilt u dat zegenen. Gedenk ook diegenen die verdrukt en vervolgd worden in deze wereld. Wat hebben ze het moeilijk, Heere, soms. Maar dat ze mogen zien in deze moeilijke wegen, op die volleinde des geloofs. Gedenk in uw gunst, Heer, ook allen die gij gesteld hebt op deze wereld om te regeren. Vorstenhuizen, en dan dragen we in het bijzonder ons eigen vorstenhuis aan u op, onze koning die jarig is deze dag, samen met zijn vrouw. Heere, wilt u hen toch een hart geven dat u mag vrezen, zoals ook koning David en koning Salomo dat mochten hebben. Er is voor u toch niets te wonderlijk, Heere. En zou u nog wonen en werken willen ook onder ons vorstenhuis? Ja, Heere, zo is er veel te vragen. We moeten belijden dat we dat alles hebben verzondigd, maar zou u ons nog willen aanzien in die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, die altijd leeft voor uw kerk, voor uw volk, voor uw knechten te bidden, nog steeds dat doet, Heere, op grond van zijn offer. En als we dan zo samen zijn om te gaan luisteren en om te gaan spreken, wilt u geven, Heere, dat het gezegend mag worden door uzelf. En dat vragen wij om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koren. Waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. 3 en 5 van Psalm 25. Na de preek zingen wij samen Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang. Het zevende vers van Psalm 118. Geliefde gemeente, Zacharia heeft het geprofeteerd. Zwaard ontwaakt tegen de man die mijn metgezel is. En als hij dat geprofeteerd heeft in Zacharia 13, dan heeft hij het ook over de schapen, die zullen verstrooid worden. En ik heb dat vanmorgen ook al gezegd, hoe ze op Goede Vrijdag alle kanten zijn uitgevlucht. Schapen, verstrooid, toen de herder werd geslagen door het zwaard van de goddelijke gerechtigheid. Maar wat doet de goede herder nu na de opstanding? Dan gaat hij zijn schapen opzoeken. En daarin blijkt zijn trouwe zorg. Hij laat zijn schapen niet verstrooid, maar zorgt dat ze bij elkaar zijn en dat hij zich gaat openbaren aan hen. En daar hebben wij vanmorgen ook iets van gehoord. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Om datgene wat hij verworven heeft met Goede Vrijdag te gaan toepassen als de opgestane levensvorst. Daarom is hij hen verschenen, om hen te onderwijzen. En dan met name in de schriften, altijd maar weer, de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen, heeft hij gezegd. Daarom is hij aan hen dus verschenen, aan Petrus, die zo bitter geweend had vanwege zijn verloochening tot 3 keer toe. Aan Maria Magdalena, die haar meester zo miste en stond te wenen bij het graf en niet meer zonder hem verder kon leven. Aan Thomas, die zo vol zat van ongeloof en vertwijfelingen. Aan die Emmausgangers, die zo traag waren om te geloven hetgeen in de schriften van Christus geschreven was. Verschenen, ja. Aan die mensen daar toen. Maar is die ook u verschenen? Is die ook jou verschenen? Kunnen wij ook met Jeremia zeggen dat we al samen hebben gelezen, daar diep in het Oude Testament, de Heere is aan mij verschenen. Het is zo persoonlijk, hè. Dan kijk je niet meer naar een ander. Is die nou mij verschenen? Daar mogen we een dikke streep onder zetten, dat woordje mij. Daar komt het op aan, gemeente. En naar dat wonder gaan wij vanmiddag luisteren. Dus een rijke troost ligt er in die tekstwoorden opgesloten voor een arme verloren zondaar. Deze woorden die spreken namelijk van Gods opzoekende zondaarsliefde. Nou, daar heb je al een preek. 1 woordje. Zondaarsliefde. Dat is ons thema ook voor de preek. Gods opzoekende zondaarsliefde. Dat is allereerst een geopenbaarde liefde, want de Heer is mij verschenen van verre tijden. Het is ook verkiezende liefde, want de Heer heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Het is ook beleefde liefde. De Heer heeft mij getrokken met goede tierenheid. En dat weet je als dat gaat gebeuren. Gods opzoekende zondaarsliefde, geopenbaarde liefde, verkiezende liefde en beleefde liefde. Onze tekst vanmiddag is genomen uit een van de profetieën. Een hele grote profetie van Jeremia. Dit ene Bijbelboek, gemeente, zo even tussen 2 haakjes, bevat in de grondtekst al meer woorden dan alle kleine profeten bij elkaar. En je komt er wel achter als je gaat lezen in de Bijbel hoe groot profetie het is. Vele hoofdstukken heeft Jeremia geschreven. De naam Jeremia betekent door de Heere aangesteld. Ja, dat was die. Op hele jonge leeftijd had de Heer hem al geroepen tot het ambt van profeet. En dat lag ook al vast van eeuwigheid. Want Jeremia heeft ook zelf gezegd: Eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voorkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken ten profeet gesteld. Maar wat een bezwaren had die jonge Jeremia toen hij erop uitgestuurd werd om te gaan profeteren. Weet u wat hij zegt? Ach, Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere gaat al die bezwaren wegnemen. En hij spreekt in woorden van troost en van moed. Zeg niet, ik ben jong. Zeg dat nou niet, Jeremia. Want overal waar ik je naartoe zal zenden, zult gij gaan. En alles wat ik je zal gebieden, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, tot wie je moet spreken. Want ik ben met u om u te redden. Nou gemeente, als je dat mag geloven, dan durf je te spreken. Dan kun je gaan. Maar Jeremia is gegaan in de kracht des Heren, met een boodschap des Heren. Maar die boodschap viel niet mee. Het was een ernstige boodschap. Hij moest het oordeel gaan uitspreken over het tweestammenrijk. Want wanneer profeteerde Jeremia? Toen het tienstammenrijk al weggevoerd was in de ballingschap. Dat lag al onder het oordeel van God. Alleen het tweestammenrijk was nog achtergebleven in het landje Kanaan. Maar ook zij zouden weggevoerd worden. Ja, ze waren er nog, ja. Het zou niet lang meer duren. Jeremia trad op onder meer de koningen Josia, Joachim en Zedekia. Nou, in de tijd van Josia, toen leek er nog even een opleving te komen. Want het was een godvrezende koning. Er kwam een reformatie op gang, maar daarna ging het heel snel bergafwaarts. Een tijd waarin de Heere werd vergeten en verlaten. En daarom moest Jeremia het in hoofdstuk 2 ook zo verwoorden. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springhaarder des levende waters, hebben zij verlaten, om zichzelf een bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Ze hadden helemaal geen zin meer om onder de regering van de Heere te leven. Maar ze wilden zo graag zelf eigen Heer en meester zijn, en niet zomaar in de wereld alleen, maar juist ook godsdienstig. Want ze waren best godsdienstig, die Israëlieten, het volk van Gods verbond. En ondanks de roepstemmen en de waarschuwingen die de Heere liet klinken, bleven zij toch doorgaan. En dan komt er een moment, gemeente, dan kan de Heere met eerbied gesproken zich niet meer inhouden. Dan moet hij komen met zijn slaande hand. En daarom rukte de vijand op uit het noorden. En trokken ze het land in en werd de tempel verbrand en de stad verwoest en het volk ook meegenomen. Toen bleef er niets anders over als een grote puinhoop in Jeruzalem, in heel het land. En zo werd Juda weggevoerd naar dat vreemde, verre land. En u geloofde toch wel met mij dat de mensen die meegevoerd werden en al die jongeren en die kinderen die erbij waren, dat in het begin ook verschrikkelijk vonden. Moet je toch eens voorstellen dat heel de gemeente deze week wordt weggevoerd naar Irak bijvoorbeeld. Je moet er toch niet aan denken. Maar zo was het. Maar na verloop van tijd, toen ze daar een plekje hadden gevonden, toen gingen velen zich daar wel op hun gemak voelen en thuis voelen. In dat vreemde land. En ondanks dat was het te midden van die weggevoerde toch ook een overblijfsel naar Gods verkiezing dat zich nooit thuis gevoeld heeft in de ballingschap. Dat waren de mensen van wie de dichter van Psalm 137 zong. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons, wijd uitgestrekte stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht. Als hij met smart aan het heilige Sion dacht. Maar het lag in puin, ver weg. Dat deed ze zuchten in de ballingschap wat voor hen een gevangenis was. Zoals ze dat ook horen in Psalm 79. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Zo was het met dat overblijfsel. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd door doodsgevaren op uw hulp met smekende ogen staren. Zo zaten ze daar. De oordelen van God hadden hen gebracht bij de oorzaak. Hun zonden, hun ongerechtigheden. Ze zaten daar door eigen schuld. Als een volk dat wandelt in de duisternissen. duisternissen van de zonden, duisternissen van Gods slaande hand, en dan menigmaal in die aanvechtingen en in de vertwijfelingen. Wie, o wie zal ons in de ballingschap nog het goede doen zien? Misschien zit je zo in Gods huis vanmiddag. Of luister je mee thuis, de kerktelefoon, in het donker. Pasen geweest, Goede Vrijdag geweest, en toch geen hoop meer, geen geloof meer, geen blijdschap meer. En dan komt er gemis in de duisternis. Dan hoor ik zo'n gevangene roepen in de geestelijke ballingschap. Ik heb u voorwaar, ja, in het verleden, in het heiligdom, beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eeralom? Maar nu, de Heer is zo ver weg. Het is zo donker. Het is zo dor. Het is zo moeilijk. Moet je eens horen wat Jeremia zegt. De Heere is mij verschenen. Van verre tijden. Vanuit de vette. Vanuit die plaats waar je niet meer bij kan komen. Buiten u. De Heere is verschenen. Van verre tijden. En is dat nu geen blijk van Gods opzoekende, openbarende zondaarsliefde? Zijn dat nou geen lichtstralen in de duisternis van uw bestaan? De Heere verschijnt. Maar waarom dan? Waarom gaat de Heere verschijnen aan dat volk? Nou, kijk maar eens wat er staat in het derde vers van het vorige hoofdstuk. Jeremia 30 vers 3. Daar staat, want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk, Israël en Juda, wenden zal. Tot een einde brengen zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En ze zullen het erfelijk bezitten. Maar hoe kan de Heere dat nou doen? Die mensen die zaten daar in de ballingschap vanwege hun eigen schuld, hun eigen zonden en ongerechtigheden. En die hadden ze bedreven tegen een goeddoend God. En de Heere kan de zonde toch niet door de vingers zien, gemeente. Daar is God er rechtvaardig voor. God kan van zijn recht geen afstand doen. Als er dan verlossing zal komen van dat volk dat daar weggevoerd zit, dan zal dat een verlossing zijn dat nooit buiten Gods recht om zou kunnen. Anders zou God geen God meer zijn. Maar hoe kan de Heere dan toch verschijnen aan zijn Sion, daar ver in Babel? Hoe kan het dan toch zo worden, de Heere is mij verschenen, van verre tijden? Zou je dat geheim ook willen weten? Want dat is zo'n kostelijk geheim. Dat zo vol is van goddelijke wijsheid en genade. Luister maar eens wat Jeremia schrijft over dat geheim in vers 21 van hoofdstuk 30. Jeremia 30 vers 21, daar staat, en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen, en ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heer. Waar spreken deze woorden van? Van Christus. Die borg zal zijn voor een schuldig volk. En dat met zijn hart, met heel zijn leven, met zijn bloed. Hij zal borg zijn voor dat volk. Zo zal hij ook in de volheid van de tijd gaan naderen tot God zijn rechter. Om verzoening te verwerven door voldoening. Want Sion zal door recht verlost worden. En op grond van Christus' borgschap kan de Heere zijn volk gaan verlossen uit Babel. Want Christus heeft tegen zijn vader gezegd, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, wat ook Juda eens sprak tegen zijn vader Jacob. Ik zal borg voor hen zijn. Borg voor een volk dat hij van eeuwigheid gekregen had van zijn vader. Een volk dat voortgekomen is uit het welbehagen van God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Deze tekst spreekt ook van verkiezende liefde. Ja, gemeente, als het gaat over het welbehagen van God, over de verkiezende liefde van God, moet je niet gaan afhaken hoor en zeggen, oh, daar heb je de verkiezing weer. Maar nu moet je juist goed luisteren. Zeker als je nog onbekeerd bent. Want dat er een verkiezing is, dat is zo'n groot wonder. Daarom kun je nog zalig worden. Want waar kom je terecht als je na gaat denken en mediteren gaat over de verkiezende liefde van God, gemeente? Waar kom je dan uit? Bij Gods vaderhart. Daar is van eeuwigheid tot eeuwigheid een liefde geweest in het hart van God. Johannes, die wij kennen als de apostel der liefde, die kon dat wonder niet op. Hij heeft mogen inzien in dat vaderhart van God. Dan kunnen we namen in zijn evangelie wel merken en ook in de 3 zendbrieven die hij geschreven heeft. Hij heeft met eerbied gesproken, de eeuwige liefde horen kloppen. Hij heeft daar iets van geproefd, gesmaakt, zondaarsliefde. En dat van eeuwigheid, want God is liefde. Er ontstaat in het hart van God niet liefde op het moment dat een zondaar de toevlucht tot hem neemt en dat Heer dan medelijden krijgt omdat hij er zo ernstig aan toe is. Nee, er is van eeuwigheid liefde in het hart van God geweest. Dat is niet uit God te denken. God is liefde. Een eeuwige liefde. Dat is een eigenschap van God. En met die liefde heeft God een volk lief gehad, met een eeuwige liefde, dat verloren lag in zonde en schuld. Wat is dat dan voor een eeuwige liefde bij God? En wat is dan het wonder van die liefde voor allen die de Heere gaan vrezen? Nou, er wordt veel over de liefde van God gesproken. En toch ben ik wel eens bang dat heel veel mensen wel over de liefde spreken, maar niet begrijpen waarover ze het hebben. Omdat ze er vreemd van zijn. Het wordt soms zo goedkoop gezegd, God is liefde, alsof het een soort vriendelijkheid is. Dat de Heer medelijden wil tonen aan een mens die er zo slecht aan toe is. Het is ook niet een eigenschap in God die uiteindelijk over zal blijven en alle andere eigenschappen van God teniet zal doen. Nee, het is een eigenschap net als alle andere eigenschappen van God, die niet eenmaal zal triomferen over de anderen wel, nee. Maar wat is het dan wel? Waarin is die liefde van God dan te herkennen, te kennen? Mag ik eens een paar eigenschappen van de liefde van God meegeven? Opdat u daar eens mee op uw knieën zou komen voor God. Die liefde is onafhankelijk. Er is niet iets boven God waaraan God die liefde te danken heeft. Het komt uit God zelf. Het is een vrije, spontane liefde. God is een liefhebbend God van eeuwigheid. Dat ligt aan zijn eigen wil. En daarom heeft hij zijn volk van eeuwigheid verkoren. Mozes die schrijft ergens, de Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven andere volken. Want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat God, omdat de Heere u lieden lief had, daarom heeft hij het uitverkoren, apart gezet. Was er dan in de mens helemaal niets Dat die liefde deed ontvonken in het hart van God? Nee, niets. Totaal niets. Integendeel. Alles wat in de mens is, dat zou juist Gods toorn moeten opwekken. Er is in de mens totaal niets waarom de Heer mij zou lief moeten hebben. En nochtans, zegt Jeremia, de Heere heeft mij lief gehad. Onafhankelijk dus. Het is ook een eeuwige liefde, zegt onze tekst. Omdat God zelf eeuwig is, is zijn liefde ook eeuwig. Voor de grondlegging der wereld was die liefde er al tot zijn bruid. Want zij was tevoren verordineerd in de liefde, schrijft Paulus. En die nooit begonnen liefde, moet je over nadenken gemeente, nooit begonnen liefde, is er altijd geweest, is ook een eindeloze zondaarsliefde. Zoals van Christus geschreven staat in Johannes 13, dat hij de zijnen die in de wereld lief gehad heeft, tot het einde. Dat is een eindeloos einde. Kun je niet vatten, hè? Van begin tot het einde. En die liefde die was er, Paulus, toen wij nog zondaars waren. Is dat wel eens een wonder geworden? Ben je daar wel eens door versmolten geworden, verbroken geworden, op je knieën terecht gekomen, neergezonken in het stof? Heere, hebt u mij lief gehad toen ik nog volop in de zonde leefde? Was die liefde er al toen ik nog leefde in mijn eertijds, in mijn goddeloosheid? Toen ik nog dood was, was die liefde er toen al? Ja, toen was die liefde er al voor degenen die verkoren zijn. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven, eeuwige, oneindige liefde. Een derde eigenschap, en dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Sowieso al wat de betekenis van het woord betreft, maar ook als het gaat om de inhoud. Gods liefde, en nu ga ik dat moeilijke woord gebruiken, jongelui, is soeverein. Ik zal uitleggen wat dat betekent. God is in zichzelf vrij om te kiezen wie hij lief heeft en wie niet. En dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk, gemeente. Daar komt wat tegenop. Van binnen. In je verduisterd, verdorven verstand. Weet je wat de moeilijkste tekst is in de Bijbel? Dit. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Twee moordenaars. Ze hingen even ver bij Christus vandaan. De ene werd eeuwig behouden. En de andere ging door eigen schuld verloren. En weet u wat nou de duivel zo graag wil? Dat je van die hele moeilijke tekst, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dat je dat eerste vergeet. En dat je dat tweede overhoudt. Zeker in het leven van een onbekeerde zondaar. En wat wil de duivel daarmee bereiken? Dat je alleen maar gaat geloven dat God mensen haat. En dat er voor zo'n onbekeerde zonde totaal geen mogelijkheid is meer om zalig te worden. En dat misbruikt de duivel. Maar laten we nou eens met deze woorden op onze knieën komen in verwondering en zeggen dat er nou een uitverkiezing is, gemeente. Want het zou recht zijn als de Heer alle mensen verloren liet gaan. Daar kunnen we niets tegen inbrengen. Want wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in Gods oog. Maar nu heeft God een gemeente tot zaligheid uitverkoren. Hoeveel zijn dat er? Is niet belangrijk. Het is een schare die niemand kan tellen. U kent die bekende uitspraak. die een van Gods kinderen ooit wel eens heeft gezegd. Was een bekommerde zondaar. Heren, als ik er dan niet bij sta, zou u me er dan bij willen zetten? Zit je zo in de kerk te bedelen? Als het gaat om de verkiezende liefde, die je van eeuwigheid is bij God. Weet u wat een kind van God wel eens uitroept, als het leeft van binnen? Waarom, o God, waarom heb u mij lief gehad? Dat kunnen ze niet begrijpen. Weet u wat het antwoord is? Omdat God het behaagde. Dat is het antwoord. Nou, dat kunt u niet begrijpen. Waarom heb u mij lief gehad, Heere? Omdat het mij behaagde. Dat was Gods eeuwig verlangen. Dat was zijn eeuwige begeerte. Dat was zijn eeuwig welbehagen. Om een zondaar lief te willen hebben. De vierde eigenschap van Gods liefde. Het is onveranderlijk. Gelukkig. Want een mens die de Heere leert vrezen, zondigt zich elke dag er weer uit voor zijn waarneming. Maar de Heere zegt, mijn liefde is onveranderlijk. Wat denkt u toen Petrus onder eedzwering zei, ik ken hem niet. Dat toen de liefde in het hart van Christus verminderde tot Petrus. Nee, die bleef dezelfde. Een onveranderlijke liefde, daarom ging Christus door, tot aan het kruis, tot in het graf. Wat kan een kind van God zichzelf zo dikwijls tegenvallen? Wat een toegeven aan de zonde, aan de verleidingen van de wereld, het strelen van de hoogmoedige ik. Dat zijn allemaal weer van die uitingen die opkomen vanuit de oude mens. Die toch altijd meer geneigd is om God te haten. Wat kan dat ook na ontvangen genade de kop weer opsteken? Na die onvergetelijke momenten dat er toch liefde in het hart was. Ja, soms vol van liefde in de ziel. Dat je net als de bruid het hooglied krank was vanwege de liefde tot uw bruidegom en van uw bruidegom. Maar dat je daarna weer zo diep bent weggezonken in de zonde. En waaruit blijkt dan dat de liefde van God en Christus en de Heilige Geest onveranderlijk is? Dit. Dat hij dat afgedwaalde schaap weer op gaat zoeken. En dan zitten ze daar als een duif in de kloof van de steenrots. Helemaal berooid. Ze kunnen geen geluid meer voortbrengen. Ze durven er ook niet meer uit te komen. En als Christus hen had laten zitten, waren ze er nog omgekomen. Maar dat doet Christus niet. Hij zoekt ze weer op en dan komt hij voorbij die spleet van die steenrots. En dan gaat hij roepen, onveranderlijke liefde. Want dan zegt hij, mijn duiven, mijn liefste, mijn vriendin, mijn schone, kom. Kom maar weer tevoorschijn uit dat donkere hoekje daarachter in die steenrots. Want ik heb je lief gehad met een onveranderlijke, eeuwige liefde. En daarom toon je gedaante maar weer. Laat je stem maar weer horen. Want je stem is zo zoet. En je gedaante zo lieflijk in mijn oog. Nee, vele wateren kunnen die liefde toch niet uitblussen. Niets en niemand kan een scheiding teweeg brengen. Die liefde is tenslotte ook een heilige liefde. Wat wil dat zeggen? Dat die in de eerste plaats niet uitgaat tot zondaren. Maar dat de liefde van God in de eerste plaats uitgaat naar zichzelf. Naar zijn eigen deugden. Want hoe zou de Heere liefde kunnen schenken aan een zondaar. Als het niet recht komt te liggen tussen God en de zondaar. En daarom openbaart God zijn liefde ook naar zijn eigen deugden toe, de andere deugden, zoals die van zijn heiligheid en rechtvaardigheid, maar ook van zijn goedheid en barmhartigheid. Ja, door die heilige liefde kan God de zonden van zijn volk niet door de vingers zien, maar roept die liefde tot zichzelf om vergelding. En daarom heeft hij de wereld zo lief gehad, vanwege zichzelf, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, in gelijkheid van ons zondige vlees, om zo'n diep gevallen zondaar zalig te kunnen maken. Die heilige liefde van God legde zijn zoon in een kribbe. Die heilige liefde van God maakte hem de zoon der smarten. En werd hij de man van smarten, die kroop in Gethsemane als een worm en geen man. Die heilige liefde tot zijn eigen deugden, die dreef Christus voor tot aan het kruis van Golgotha, waar hij genageld werd, want aan Gods recht moest voldaan worden. En hij heeft aan het recht voldaan. En alles volbracht. En toen kon God op grond van dat werk die liefde ook gaan uitstorten in zondaarsharten. Zodat ze getrokken worden uit de duisternis tot zijn heerlijk licht. Ja, gemeente, met deze onafhankelijke, eeuwige, onveranderlijke, heilige, soevereine liefde heeft God een volk lief gehad van eeuwigheid. Welk goed zag u, o Heere, toch in mij, dat u zoveel liefde heeft bewogen. O ik, ellendig mens, zal zingen eeuwig vrij, omdat het recht was in uw ogen. En die liefde, gemeente, heeft God in beweging gebracht, ook al van eeuwigheid, door innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Daarom is die liefde ook een genadige liefde, en gaat hij zondaren trekken met koorden van goede tierenheid. Dat is onze derde gedachte. Daarom, het geeft een reden aan, de Heere gaat trekken. Waarom? Waarom gaat de Heere nou trekken? Omdat hij die zondaren die hij gaat trekken, van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat is de reden. Daarom heb ik u getrokken, met koorden van goede tierenheid. Dat woordje trekken wat hier gebruikt wordt, dat mag je ook vertalen met grijpen of wegleiden. En dat zijn allemaal woorden die iets zeggen over de zondaar die getrokken wordt, maar ook over de Heere die trekt. Wat zegt het over een zondaar? Die moet getrokken worden. Omdat er van nature zo'n weerstand is in het hart van een mens. Kijk, jongens en meisjes, als je fiets in de sloot belandt en die komt helemaal vast te zitten, dan moet je trekken. Anders krijg je die fiets er nooit uit. En zo is het nu ook met een zondaar. De mens kan niet komen uit zichzelf en nog erger, de mens wil niet komen uit zichzelf. Omdat wij van nature de Heere niet lief hebben en dienen. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. En daarom moet die zondaar getrokken worden. Zoals ook Lot, daar had het in de consistorie nog over. Die moest ook getrokken worden. En Lot vertoefde ook nog. Dan zie je het beeld van een mens. Asaf, de dichter van Psalm 73, kende daar ook iets van. Die had zichzelf ook leren kennen als een onwillige zondaar. Een onmachtige zondaar. Hij moest ook getrokken worden. Want als hij Psalm 73 gaat dichten en ik krijg terugleidend licht hoe de Heer heeft gewerkt in zijn leven, dan zegt hij, we zullen het straks ook gaan zingen, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Asaf moest ook getrokken worden. Maar een onwillige zondaar moet niet alleen getrokken worden, die moet ook gegrepen worden. En dat brengt ons bij de ernst. Als je nog onbekeerd bent, gemeente. Want weet u, weet jij, dan balanceer je op het randje van de afgrond. En je hebt het niet eens in de gaten. Maar één zucht. En je bent verloren. Eeuwig verloren. En daarom moet je gegrepen worden. En ben je op de beste plek onder de bediening van Gods woord. Want daar doet de Heer het. Door zijn woord. Een mens die wankelt ten dode. Hoor je het, onbekeerde zondaar? U moet gegrepen worden. Om als een vuurbrand uit het vuur gerukt te worden. Dat is zo'n stukje hout waar de vlammen al aan zitten. Eruit gegrepen worden. Dat is het wonder van Gods genade. En daar gaat het hier over. Dat doet de Heer nou. Dat wil Hij nou doen. Vanwege de eeuwige liefde die de Heer daartoe bewoog. Om een zondaar die ten dode wankelt te grijpen. Daarom gaat Hij erop uit als de goede herder. Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren ligt. En dat woordje verloren betekent in de grondtekst ten dode opgeschreven. Dus getrokken worden. Gegrepen worden. En dan de derde betekenis was weggeleid worden. Zoals Christen in Christenreis weggeleid werd uit stad verderf. Want daar zou die omkomen. Zo heeft hij ook eens Rut weggeleid. Uit Moab. En bij de grenzen kwam de vrucht openbaar. Van dat getrokken, gegrepen en weggeleid worden. Als ze het mag zeggen, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Is dat al gebeurd? Jongelui. Kinderen. Dat is een oude uitdrukking. Maar het gebeurt als de Heer je gaat trekken. De brug naar de wereld opgehaald. Dan kun je het in de wereld niet meer vinden. Dat zeg je niet meer. Want je gaat iets verstaan. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Dan ga je dat gedichtje ook verstaan. Zeker de eerste regeltjes. Het laatste regeltje durf je nog niet te zeggen. Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Ja, dat durf je te zeggen. Die laatste twee regeltjes nog niet. Maar als de Heer je gaat trekken, kom je daar wel hoor. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dus dat woordje trekken zegt alles over onze onmacht, onze onwil. Maar het zegt tegelijkertijd iets over de almacht van de Heer en de gewilligheid van de Heer die trekt. Want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij heeft een arm met macht en zijn hand heeft groot vermogen. En als hij gaat trekken, dan trekt hij onwederstandelijk. Dat is toch zo'n mooi woord. Onwederstandelijk. En daarom is het waar waar vers 9 mee begint. Van Jeremia 31. Zij zullen komen. Daar staat de Heer voor in. Hij is de eerste aan het begin van het geestelijke leven. Maar in het geestelijke leven is hij ook steeds weer de eerste. Altijd weer opnieuw. En hoe trekt de Heer dan? Als een harde Heer? Nee. Met goede tierenheid, staat er. Dat wil zeggen, met vriendelijkheid. Dat is een heel bijzonder woord in het Oude Testament. Geset. goede tierenheid. De Heer is één en al goedheid. Het allerhoogste en het eeuwige goed, zingen we met Psalm 25. Zo zal God de leidsman wezen voor allen die hij gaat trekken. En leren hoe ze wandelen moeten. Het is loutere goedheid, liefdekoorden. Dat is het. Zo doet de Heer het. Het zijn liefdeskoorden die hun begin hebben in de eeuwigheid. En die zo laag kunnen afdalen tot het laagste plekje hier op aarde. Dat is in de diepte van de verlorenheid. Geeft dat geen moed, verloren zondaar? Dat die liefdeskoorden uit die verre hemel, van verre tijden, van een verre afstand, zo laag kunnen neerdalen. David had het ook ondervonden. Wat dat was om getrokken te worden door die liefdekoorden. We kunnen het vinden in Psalm 40. Daar bevindt hij zich in een kuil. In een ruisende kuil. Dat is een kuil waar water opborrelt met modder. En als je daarin valt, zak je steeds dieper naar beneden. En als er dan niet een touw naar beneden zou komen, nou dan voel je wel aan, jongelui, dan zak je in de modder en dan stik je. En dan laat de Heer het wel eens zo ver gaan dat je al dieper zakt en dan wordt het steeds benauwder, benauwder. Omkomen, sterven. En als je daar dan in dat modderige slijk wegzinkt, welke weg blijft er daar nog over? Weet je het? Omhoog. Dan ga je roepen naar omhoog. Dat is de enige weg. O God, verlos mij uit de nood. Heer, ik lig gekneld in banden van de dood. O Heer, red mijn ziel. Bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. O Heer. En weet u wat dan zo'n wonder wordt? Voor zo'n mens die net als David in die ruisende kuil lijkt weg te zinken. Toen hoorde God. Dan komt dat touw naar beneden. Koorden van goede tierenheid. Die beschreven staan met een belofte. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En als dat geloofd mag worden, dan komt het hart, dan komt de ziel in beweging. Door die trekkende liefde des vaders. Dat kun je allemaal zo nog niet benoemen. Dat heb je niet in de gaten, maar het is wel zo. En tegelijkertijd de verlossende liefde van de Zoon, dat kun je ook allemaal niet begrijpen. Maar het is wel zo. En dan de toepassende liefde van de Heilige Geest. En dan gaat in vervulling wat Jeremia verder zegt in vers 9. Ze zullen komen met smeking en met geween. Met smekingen zal ik ze voeren en ik zal hen leiden aan de waterbeken. In een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Ze zullen komen met geween. Weet je wat dat betekent? Dan word je zo verdrietig vanwege je zonde tegen God. Weet je waar de Heer je dan vindt? Op plaatsen waar je het liefst alleen bent. Waar je snikkend je knieën buigt. En oprecht je zonde gaat beleiden. Want weet je wat je gaat voelen? Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. En dan kun je het niet verklaren. Er is wat gekomen in je hart. Liefde tot die God. En daarom huil je zo. Ween je zo. Dat zijn liefdestranen. Daar zit smart in. Maar de Heere bewaart ze. En dan zeg je, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar de Heere die laat ze niet alleen komen met geween, maar hij voedt hen met smekingen. En dat woordje wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, dat betekent smeken om genade. Ze krijgen daar iets van de geest der genade en de gebeden. Die is aan het werk. Zodat in de hemel getuigd wordt, ziet hij of zij bidt. Met smekingen om genade. Zo stond ook die tollenaar er helemaal achter in die tempel. Hij durfde niet eens meer omhoog te kijken, maar sloeg op zijn borst. Want hier zat dat hart, die vuile bron van wanbedrijven. En hij heeft het uitgeroepen, o God, wees mij zondaar genadig. O God, wees met mij verzoend. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Waar zou zo'n smekeling de vrijmoedigheid vandaan halen om zo te bidden? Dat krijgt hij van de Heere. Want weet u waar zo'n zondaar gebracht wordt? Die komt met geween en met smekingen. Bij het woord. Altijd maar weer bij het woord. En daarom gaan ze bij dat woord smeken. En zeggen ze om uw naams wil, om uw woord, Heere. Zo vergeef mijn ongerechtigheden, want die zijn groot. Dan gaat de Heer hen verder leiden en hij trekt ze naar de waterbeken, schrijft Jeremia. Dat zijn de vertroosting en de bemoedigingen die de Heere schenkt in dat trekken tot hem. Want vergist u niet. Jeremia spreekt in de eerste plaats tot die ballingen daar. Maar toen ze ook daadwerkelijk verlost werden uit de ballingschap, lag er een hele lange reis voor zich, voordat ze in Palestina weer terug waren. En het was geen gemakkelijke reis, want het was een reis dwars door de woestijnen heen. Dat blijkt wel ook uit vers 4, of uit vers 2. Hij gaat ze in de woestijnen leiden. Eerst door de woestijn, dan naar het beloofde land. En wat wordt er nou juist in de woestijn geleerd? Te sterven aan alles wat, waarvan een mens een grond maakt voor de eeuwigheid. En degenen die getrokken worden, die zijn daar geen vreemden van. De Heer is mij verschenen van verre tijden, in mijn persoonlijke ballingschap. Toen is hij gaan trekken, toen is hij gaan lokken, met koorden van goede tierenheid. Maar toen hij ze gelokt had, wat deed hij toen? Wat schrijft Hosea dan? Toen ging hij ze voeren in de woestijn. En wat zijn daar veel gevaren voor het geestelijke leven. Wat een ophouders, wat een aanvechtingen. Maar juist in de woestijn gaat de Heer ze leiden aan de waterbeken. Ze komen er echt niet om. Daarom geeft hij een Mara. Daarom geeft hij een Elim. Daar zorgt de Heer voor. Hij gaat ze vertroosten en verkwikken, vrees niet. Heb goede moed. Ik zal nooit laten varen de werken van mijn handen. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Ja, daar zal zo'n getrokken zondaar gaan beleven dat de Heer naar hun hart gaat spreken. Dan hoor je onder de prediking precies hoe het in je hart ligt. En dan zeg je, hoe weet die dominee dat? Nou, dat weet die dominee niet, maar de Heer weet het. Dat is zo'n verkwikking. Dat is zo'n teug uit die waterstromen. En zo gaat de Heer zijn volk verder leiden. In een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. En die rechte weg betekent de zaligmakende leer van het evangelie. Dat is Christus, het vlees geworden woord. Die gezegd heeft, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, daar gaat het naartoe. Dat is echt een kenmerk van het geestelijke leven. Dat een ontdekte zondaar vroeg of laat getrokken wordt tot Christus. Want buiten hem komt een zondaar om. Het leven ligt alleen in hem. En dat gaat de Heer leren. En daarom is ook dat woestijnleven zo nuttig. Om alle gronden voor de zaligheid te verliezen buiten Christus. Daarmee gooi je de genade en de vertroosting en de verkwikkingen niet weg. Die staan in je geheugen gegrift. Maar je moet leren dat dat niet de grond is. Maar dat Christus het alleen is. Hij wordt dan zo gepast en dierbaar. En echt gemeente, als je door Gods geest in een weg waarbij je alles kwijtraakt aan zijn voeten terecht mag komen. Dan ga je nog meer de tekst verstaan als ooit tevoren. Lief gehad met een eeuwige liefde. Want in Christus zal een schuldige zondaar alles vinden tot zaligheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is bij wijze van spreken de kus van de vader die die verloren zoon kreeg, toen die nog ongewassen met vuile vodden bijna thuis was. Kon die niet op, die jongen. Hij stonk nog aan alle kanten. Maar binnen lag alles al klaar, hoor. Het beste kleed en het gemeste kalf. En de ring kreeg hij aan zijn vinger. Maar het begon met een kus. Een teken van liefde. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Wat is dat, Heere? Wat is dat toch? Zou u het misschien nog een keertje willen zeggen vanavond? Wat is dat, Heere, die liefde? Weet u wat dat is? U hebt een plaats in mijn hart van eeuwigheid. Daar ben je altijd geweest. Maar u wilde van mij afvallen, mijn kind. Dat wilde u wel, maar ik niet. U wilde van mij af, maar ik ben ten diepste nooit van u af geweest, mijn kind. En alles in mijn hart was er om goed te doen. En ik heb alles gedaan om u weer terug te krijgen. Daarom heb ik de zoon van mijn eeuwige liefde naar deze aarde gezonden. Dat is toch het teken dat ik je lief gehad heb met een eeuwige liefde. Blik dan nog eens in de kribbe, mijn kind. Blik dan nog eens op het kruis, mijn kind. Blik dan eens in het lege graf. En zoek eens in Gods woord. En lees dan eens dat hij altijd leeft om voor de kerk te bidden. Ik heb u zo lief gehad dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daarom alleen kan ik u tot een vader zijn. En bent u in Christus mijn eerstgeborene. En zal ik nooit meer tegen je zeggen, Lorugama, ik zal mij over u niet ontfermen. Ik zal ook nooit meer zeggen, Lo Ami, u bent mijn volk niet. Maar ik zal tot u zeggen, gij zijt mijn volk. Opdat het u tot mij zal zeggen, O mijn God, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. De Heer is verschenen. En in zekere zin, gemeente, verschijnt de Heer aan ons allemaal. Jongens en meisjes, hoor je het? Jongelui, ouderen. Hoe dan? Door de prediking van het woord. De Heer is verschenen. Wat heeft het uitgewerkt? Wat is de vrucht geweest van die welmenende roepstem die ook vanavond weer tot ons allemaal komt? Wend u toch naar mij toe, gemeente. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. Zit je ook te bedelen in de bank? Trek mij, Heer. O, trek ook mij, Heer, want dan zal ik u nalopen. Zul je het gaan bidden, onbekeerde zondaar? Zul je het volhouden om het te bidden? En de Heer zal nooit om dat gebed te doen, hoor, maar op het gebed doet hij grote wonderen. Is de Heer u verschenen? Ligt het misschien nog zo verborgen, durf je het allemaal niet zo te zeggen? Wordt het nog bestreden? Omdat je zo bang bent dat je jezelf bedriegt. Kun je zo bang voor zijn, hè? Lijkt de Heer misschien op dit moment ver weg? Dat je met Job zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Zul je aanhouden aan de genadetroon van God? Want zo hij vertoeft, hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Degene die hier zo zitten met zo'n zielsverdriet, zou ik toch een vraag willen stellen. Al durf je niks meer te zeggen. En ligt alles eronder. en zit je met een hart vol zielverdriet, zoals Psalm 69 dat zegt. Als ik u nou eens in naam van mijn zender een vraag zou stellen, die de Heer Jezus ook stelt aan Petrus. Heb je me lief? Wat zou je dan zeggen? Durf je het ook van binnen te zeggen, oprecht? U weet alle dingen, Heer. U weet dat ik u lief heb. Durf je dat te zeggen? Weet u wanneer de liefde het meest beleefd wordt in het leven van Gods kinderen? Als ze hem missen. Kijk maar naar de bruid in het Hooglied. Wat gebeurt er als ze de bruidegom kwijt is? Als die geweken is. Dan zegt ze tegen de dochters van Jeruzalem, als jullie mijn liefste vinden. Hoor je dat? Ze ziet hem niet. Ze weet niet waar hij is. Als jullie mijn liefste zien, zul je dan tegen hem zeggen dat ik krank ben van liefde? En als die dochters dan aan de bruid gaan vragen, wat is je liefste nou meer dan een andere liefste? Dan hoeft de bruid niet lang na te denken. En dan breekt haar hart open. En dan zegt ze, mijn liefde is blank. Ze ziet hem niet hoor. Hij is voor de waarneming geweken. Mijn liefde is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Amen. Danken. Heren, zo zijn we alweer gekomen aan het einde van de beide diensten op deze eerste dag van de week. Wilt u geven dat het woord met ons mee mag gaan in deze nieuw begonnen week, Heere? Dat we nog op een eenzame plek gevonden mogen worden bij een geopend woord en met gevouwen handen, met het gebed, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Trek mij, Heere, en wij zullen u nalopen. Leer ons dat te bidden. Hartelijk dank, Heere, dat we elkaar deze dag mochten ontmoeten onder de verkondiging van uw woord. Gedenk onze vriend en broeder dominee Visser in het werk wat hij hier mag verrichten samen met de kerkraad, ja al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren. Wilt u uw vleugelen uitbreiden over de gemeente? Wilt u ons straks ook veilig thuis brengen? Gedenk bijzonder degene die alleen thuis komen, die weten wat het is om eenzaam te zijn. Heere, wij willen u ook bidden voor Matthijs en Lydia die deze week zullen trouwen. Ver hier vandaan, Heere, in Canada, gedenk degenen van de familie die deze week ook hopen weg te trekken, wilt u ze veilig daar brengen. En geef een goede dag, dat ze ook allen weer veilig thuis mogen komen. Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.